Schriftlezing daarna is uit het evangelie naar Matthäus, Matthäus 11. We lezen eruit de versen 1 tot en met 15.
En het is geschied, toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen bevelen te geven, dat hij vandaar voortging, om te leren en te prediken in hun steden. En Johannes, in de gevangenis gehoord hebbende de werken van Christus, zond 2 van zijn discipelen en zei tot hem: Zijt gij degene die komen zou, of verwacht wij een anderen? En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder, hetgeen gij hoort en ziet. De blinden worden ziende, en de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, en de doven horen, de doden worden opgewekt, en de armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij, die aan mij niet zal geërgerd worden. Als nu deze heen gingen, heeft Jezus tot de schare begonnen te zeggen van Johannes: Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn te aanschouwen? Een riet, dat van de wind ginds en weder geworpen wordt. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een mens, met zachte kleren bekleed? Ziet, die zachte kleren dragen, zijn in der koningen huizen. Maar wat zijt gij uitgegaan te zien? Een profeet? Ja, ik zeg u, ook veel meer dan een profeet. Want deze is het, van de welke geschreven staat: Ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg bereiden zal voor u heen. Voorwaar zeg ik u, onder degenen die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper. Doch die de minste is in het koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen het zelf met geweld. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes toe geprofeteerd. En zo gij het wilt aannemen, hij is Elia, die komen zou. Wie oren heeft om te horen, die horen.
Onze tekst is uit dit gedeelte vers 12. Matthäus 11, vers 12. Woorden van de Heere Jezus zelf. En van de dagen van Johannes de Doper tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigers nemen het met geweld. De volgende psalm is 44. Waarin God de eer krijgt voor de overwinning. Toen de overwinning over het land Kanaan, dat ingenomen mocht worden, als een beeld van het koninkrijk der hemelen, dat ook ingenomen wordt, niet door kracht, nog door geweld, al gaat het over geweldigers vanmorgen, maar door mijn geest zal het geschieden, en dan krijgt God al de eer. Daarom zingen we Psalm 44, vers 2 straks: Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven, maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. De glans van het goddelijk aangezicht heeft hen die zegen weg doen dragen, want gij omscheen hen met het licht van uw genadig welbehagen. En per slot van rekening is er in het koninkrijk der hemelen dus maar één held. En dat is de Heere Jezus, van wie ook deze woorden zijn. Als hij het spreekt over het koninkrijk der hemelen, dat was voor hem een lievelingsonderwerp, daar had hij het altijd over, het koninkrijk der hemelen. Ja, het koninkrijk van zijn vader, zijn koninkrijk, het koninkrijk der hemelen. Een hemels, een heel ander koninkrijk dan wat je hier op aarde is om je heen ziet, waar allerlei toestanden en geharrewar is. Het koninkrijk der hemelen. Hij had het er altijd over. Ja, en dat, opdat wij ook deel zouden krijgen aan dat koninkrijk. Ja, daarom sprak hij er zoveel over. opdat wij zouden worden vervuld met begeerte en verlangen, opdat er een beweging, een beroering in ons hart zou komen, om ook deel te mogen uitmaken van dat koninkrijk. En dat is ook mogelijk, dat zegt onze tekst ook. Zet er boven de preek dan het koninkrijk der hemelen, de geweldigers, het wordt ingenomen, hè, door, maar eerst wanneer, wanneer en door wie? Wanneer? Dat is het eerste. Hè? Het koninkrijk der hemelen wordt ingenomen. De Heer Jezus noemt een bepaalde tijd. Ja, van de dagen van Johannes de Doper af, zegt hij, tot nu toe. Het gold in zijn dagen, het geldt ook vandaag, tot nu toe. Wordt het koninkrijk der hemelen ingenomen. Met geweld, dat vinden we niet zo'n mooi woord, zeker vandaag de dag niet, nu er heel veel geweld in de wereld is. Maar er is ook iets als heilig geweld. Hè? Ja, er is ook zoiets als heilig geweld. En dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk. Ja. En wat is dan dat innemen? Wat is het koninkrijk van God? Wie zijn die geweldigers? Nou, het zijn in ieder geval geen mensen die zichzelf geweldig vinden. Die heb je ook, mensen die zichzelf geweldig vinden. Maar dat zijn ze nou net niet, nee. We hebben net een psalm gezongen en alle psalmen zijn van die mensen die heilig geweld kennen. Niet het geweld van beneden, nee. Die het zwaard nemen, zegt de Heer Jezus, zullen door het zwaard vergaan. We zien het om ons heen gebeuren. Ja. Maar wie in het koninkrijk van God mag strijden, die zal de overwinning behalen. Niet vanwege hem, de strijder, maar vanwege de voorloper. Hè? Want ik zei het al, dat verklapte ik al, het wist u al lang natuurlijk. Er is maar één held. Ja. We steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen. Ja, dat is zo. En daarom is de overwinning ook zeker. Als het in mijn handen lag, ja. Deze tekst wordt wel eens met argus ogen bekeken. Ja, zeggen ze, moeten wij dan dit en dat doen, geweld doen op het koninkrijk van God? Dat is toch allemaal Gods werk? Nou ja, dat is ook zeker waar, het is allemaal Gods werk. Maar Gods werk komt juist daarin uit dat wij actief worden. Ja, in de goede zin van het woord. Gaan strijden. De geloofsstrijd komt in ons leven. Ja. En het is er van nature niet. Dus als het er is, dan is dat Gods werk. Dus u hebt wel gelijk. Als u met al die uitdrukkingen God moet het doen, maar niet denkt dat u met de armen over elkaar zalig wordt. Nee. Dat niet. Strijd om in te gaan. Zegt de Heer Jezus ook. En daarom, wat is de bedoeling eigenlijk van deze woorden? Als de Heer Jezus zegt, van de dagen van Johannes de Doper, tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en de geweldigers nemen het met geweld. Het gaat dus niet om geweld tegen het koninkrijk. Dat is er ook, ja. Zat. Hè? Geweld tegen het koninkrijk. Een strijden tegen de koning. Aanslagen die worden gepleegd op het koninkrijk. Of op het woord van God. Aanslagen, ja. Zo noemt de catechismus het. En het zijn ook echte aanslagen. Ja, er worden genoeg aanslagen gepleegd. Vandaag de dag, we weten wat dat is. Een aanslag met veel geweld. Ja, het woordje geweld, dat is ook bekend vandaag de dag. Er zijn heel veel geweldhebbers in de wereld. Geweldenaars. Mensen die streven naar eer en macht en roem en uitbreiding van hun rijk. Gods koninkrijk heeft ook vijanden. Het wordt aangevallen. Waarom God vijanden heeft, zegt u? Weet ik niet. Nee. Dat God vijanden heeft, is heel vreemd. Want er is niemand zo goed en niemand zo dienenswaardig dan God. Maar hij heeft vijanden. Ja, ja, het geweld is eigenlijk in de hemel begonnen. Hè? Ja, in de hemel. Bij de engel. Toen aartsengel Lucifer met de zijnen, die stonden tegen God op, die wilden op de troon. Geweld, revolutie. Nou, als je tegen God vecht, verlies je altijd. Ze werden ook gelijk uit de hemel geworpen. Ja, toen kwamen ze wel op de aarde terecht, waar wij wonen. Ja. En daarom gebeurt hier nog wel eens het een en ander. De duivel is verhuisd naar de aarde. En dan daarom, vandaar dat geweld, die zit ook achter al die geweldplegingen, hè, die aanslagen. Wij lezen de kranten zeggen, och mensen, en de duivel zegt, haha, hè, dat is de duivel, die pleegt geweld. Maar die pleegt vooral geweld op de zaak en de naam des Heren. Ja, waar het evangelie wordt gepredikt, daar komt de duivel ook op af, als een aasgier. Om dat af te breken, om dat te bemoeilijken, de gang van het evangelie. Je ziet het in het antisemitisme ook al, van ouds, het Oude Testament vol van is, van het antisemitisme. Het is niet iets van deze tijd. Hè? Tegen Israël, de duivel zat erachter. Achter al die mannetjes en die vrouwtjes die wilden dat Israël van de aardbodem zou verdwijnen. En zo gaat het met het koninkrijk ook. God heeft vijanden, ja. Waarom dus? Ja. U bent toch geen vijand? En jij? Je bent toch geen vijand van God, hoop ik. Waarom zou je een vijand van God zijn? Ja, ik weet het wel. We zijn van nature, hè. Ja, die vijandschap. Wij willen ook zelf koning blijven. Wij willen ook op de troon. De duivel heeft een vuurtje in ons hart ontstoken. Ook op de troon. God eraf en wij erop. Ja, ja, dat is wel zo. Ja. Maar goed, het gaat in deze tekst niet om het geweld tegen het koninkrijk. Want ja, er staat iets in onze tekst dat de geweldigers dat koninkrijk innemen. Nou, er is geen vijand die dat koninkrijk inneemt van God, hoor. Geen enkele vijand zal dat koninkrijk ooit innemen. Kan niet. Nee, heeft de duivel al ervaren. Dat zullen iedereen ervaren die zich tegen God verheft. Wie heeft zich ooit tegen God verheven in hoogmoedigheid en trots en vrede gehad? Het wordt je val. Ja, het wordt je val. Wat is er tegen God? Ja, vreemd, hè? Ja. Maar het koninkrijk der hemelen, dat verandert de mens. Ja. Dan ga je aan de kant van dat koninkrijk staan. Ja, straks dan komt de grote scheiding. Dan zegt de Heer Jezus, jullie daar. Jullie daar. Links en rechts. Maar die scheiding valt hier al. Ja, daarom zeg ik, aan welke kant staat u? U bent toch geen vijand van God en van de Heer Jezus? Ben u ook een vriend, en jij ook, van het koninkrijk der hemelen? Hoort u ook bij die geweldigen die proberen deel te krijgen aan het heil? Die hier zoeken aan de goede kant te staan. Ja, aan de kant van het heil. Nee, het gaat dus echt om andere geweldigers. En daarom moeten we even terug naar Johannes de Doper. Die wordt hier nogal breed aangehaald door de Heere Jezus. Johannes de Doper wordt hier in de eerste plaats gezien als een man die twijfelde in zijn gevangenis. Hè. Nou ja, als je dan in een cel zit, dan wordt je gezichtseinder beperkt. En dat kan geestelijk ook het geval zijn. Dan kun je niet zo ver mee kijken soms. De duivel komt daarop af. Hij is ook gaan twijfelen, want hij begreep de Heer Jezus niet zo. Ja, hij had toch gepreekt over een wan in zijn hand en een bijl in zijn hand en de boom om te hakken en een vuur dat onuitblusselijk zou zijn. Dat had hij toch moeten prediken van God? Dat had hij zelf niet verzonnen, die boodschap. Dat moest hij prediken van God. Dat had God hem voorgezeld, gezegd. Dat is een profeet die zegt wat God eerst voorzegt. En dat had Johannes ook gedaan. Maar hij hoorde niks van een hakken, omhakken van bomen en zo. Van een vuur dat alles verteerde. En dat de dorstvloer doorzuiverd werd. Hij begon te twijfelen, ja, Johannes. Nou, toen heeft hij het beste gedaan wat hij doen kon. Vragen aan de Heer Jezus, hoe zit het? Moet je altijd doen, hè? Bij twijfel. Ja, vragen aan de Heer Jezus, hoe zit het? Wil u me licht geven? Antwoord geven? De weg wijzen? En de Heer Jezus heeft dat gedaan. En heeft het gedaan op een hele bijzondere manier. Hij heeft de teksten uit het Oude Testament, verschillende teksten uit Jesaja, geciteerd. En daarmee konden de discipelen van Johannes weer terug met het woord van God. Ja, want wat de Heer Jezus deed was allemaal voorzegd in het Oude Testament. Doven worden horende, ziende worden, blinden worden ziende, kreupelen wandelen, melaatsen worden gereinigd, doden worden opgewekt, armen wordt het evangelie verkondigd. Ja, dat was die tijd zo en dat is nog zo. En die wan en dat vuur en die bijl, ja, dat zal komen. Ja, maar je hebt eerst een stilte voor de storm. Het zuizen van een zachte stilte, zoals Elia moest leren. De Heere was in het zuizen van die zachte stilte. Toen kwam de Heere, hè? Niet toen heel de wereld bewoog en rotsen scheurden en de stormen waaiden. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, zei de Heere. Zal Johannes getroost zijn? Ik weet het wel zeker. Ja, tuurlijk. Door het woord van de Heere word je getroost, gesterkt. En toen is de Heer Jezus begonnen over Johannes te dopen, maar niet om hem op een voetstuk te plaatsen, dat had Johannes zelf ook niet gewild, maar om hemzelf op een voetstuk te plaatsen. Hij sprak over Johannes, maar dan in die zin dat ze recht zicht op Christus zouden krijgen. Dat moeten wij ook krijgen, recht zicht op Christus. Dan hebben we ook recht zicht op deze tijd en alles wat er gebeurt. Als we zien wie Christus is, wat hij doet, waartoe hij gezonden is, ook vandaag weer, hè? Waartoe hij gezonden is. Ja, Johannes, het was geen riet dat door de wind heen en weer bewogen werd, waar hij niet op aankon. Nee, dat was Johannes niet, zijn woord is de waarheid. Hij was ook niet een man met zachte kleren bekleed, met mooie kleding, die vind je in de paleizen, de luilakken. Nee, Johannes was geen luilak. Hij was een echt ijveraar. In de dienst des Heer. Dacht u dat hij een profeet was? Ja, veel meer dan een profeet, zegt de Heer Jezus. Veel meer dan een profeet. Waarom? Omdat hij de voorloper is. Van mij. Ja. Hij was de voorloper. Van mij. De koning, hij heeft gezegd, bekeert u en gelooft het evangelie, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, heel dichtbij. Je kunt het voelen, aanraken, tasten, zien, zo dichtbij. En dat heeft hij ook gezegd toen hij Jezus zag, kijk dan, zie het Lam van God, daar is hij. Groot profeet. En toch zegt de Heer de grootste dan van de profeten, omdat hij mij gezien heeft. Maar de minste in het koninkrijk der hemelen, het kleinste kindje in het koninkrijk der hemelen, is groter dan Johannes. Want Johannes staat op de drempel, hij gaat niet verder. Nee, hij gaat niet verder. Hij zal bij de oude bedeling blijven. Een profeet bij de oude bedeling. Hij gaat niet verder. Nee. Ja, hij gaat wel ten hemel in straks. Door dat zwaard, hè, zijn hoofd wordt eraf gehakt en hij is gelijk in de hemel. Nou, dat dan wel. Maar hier beneden, wat de bedeling betreft, er is een andere bedeling aangebroken. Mijn bedeling. Ja, Johannes treedt dus op de achtergrond, hè, terug. Had hij zelf ook al gezegd, toen zijn hart vol van liefde was. Hij moet wassen, hij moet toenemen, Jezus Christus. Ik moet minder worden. Nou ja, dat is ook de bedoeling, ja. Christus moet toenemen. Het is zijn tijd. En van de tijd van Johannes de Doper af is er een beweging. Het begon met Johannes de Doper. Hij predikte en heel het volk kwam in beweging. Er kwam een beweging, een beroering onder het volk. Onder alle lagen van de bevolking. Ze kwamen naar Johannes toe. En Johannes predikte. En wat predikte Johannes? Bekeert u. Ja, dat is een hele goede preek natuurlijk. Bekeert u. Dat is een preek op zichzelf. Bekeert u. En gelooft het evangelie, zei hij er ook nog bij. Ja, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Maar wat bedoelde hij met bekeert u? Je moet tot andere gedachten komen. Jullie zitten op een verkeerde golflengte. Jullie moeten je nu bepalen bij de beloofde. Bij de gekomene. Bij de koning. Ja, bij de koning. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Bepaal je bij de koning. De koning, ja. Denk niet dat de geweldigers, wie dat dan ook zijn, hè, we gaan er nog wel nader iets op van zeggen, maar die geweldigers, dat die het koninkrijk van God oprichten. Wel, nee, natuurlijk niet. Kunnen ze niet. Kan u dat, het koninkrijk van God oprichten en in stand houden en bewaren? Kan geen mens. Nee, dat zei de Heer ook niet, nee. Ze hoeven het koninkrijk, dat doet hij. Het is zijn tijd. Hij richt het koninkrijk op. En allereerst in de levens van mensen, in de harten van mensen. Net zoals bij Johannes. Wat gebeurde er toen Johannes ging preken? Mensen zagen een zonde en schuld. En ze zeiden, wat moeten we doen? Wat zei Paulus toen hij tot bekering kwam? Wat wilt u dat ik doen zal? Het zei de stokbewaarder toen hij tot inkeer kwam. Wat zal ik moeten we doen, lieve heren? Ja, dat krijg je dan. Op de Pinksterdag ook. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Er komt beweging, hè? Ja, door de prediking. De prediking doet het. God doet het. U hebt gelijk als u zegt, God moet het doen. Door de prediking, ja. Door de prediking gebeurt het. Een gewone preek. Ja, waar gebeurt het door? De grootste wonderen, door een preek. Vaak door een enkel woord. Wordt een mens veranderd, stilgezet. Komt hij tot inkeer, gaat hij de werkelijkheid zien. Ja, Johannes de Doper had veel zegen op zijn werk. En vanaf die dagen tot aan nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. Ja, en dan is het natuurlijk de vraag, daar het in onze tijd dan dus ook gebeurt, het is niet zomaar een belofte, maar een vaststelling, hè? Dat zie je toch ook wel, hè? Het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan, om dat in te nemen. Dan is toch de vraag of u ook bezig bent om deel te krijgen aan dat koninkrijk. Of het woord van God ook u al in beweging heeft gezet. Of de rust ook al, de dodelijke rust ook al opgezegd is. Ja, in de kerk zitten heel veel dode mensen hoor. Ja. Op preekstoelen ook, staan ook dode dominees. Dode ouderlingen en diakenen zijn er, ja. Ja. Ik las gisteren nog een preek van Spurgeon en die zei, ik heb dat zelf gezien, een dode dominee op de preekstoel. Ja, hij kwam niet in beweging. Halverwege de preek haalde hij zijn zakdoek uit zijn zak om even zijn bril te poetsen. En dat was de enige beweging. Hij deed geen geweld op de hoorders. Geen appel. Het was geen Johannes de Doper, laat staan een Christus die aanhoudt en appelleert en blijft roepen. Ja, dat heb je. En daarom heb je ook veel dode mensen in de kerk. Zitten wel in de kerkbank, maar van nature nog nooit een beweging. Ja, er zijn zat bewegingen natuurlijk in het leven. Hierheen, daarheen, overal heen. Ja, net zoals in de wereld, wat een bewegingen. We maken ons druk om. Wat een festivals allemaal. En nou de Olympische Spelen weer. Moet allemaal doorgaan. Hè? De wereld ligt op sterven en dat moet allemaal doorgaan. Bewegingen ook in het persoonlijke leven. Waar is een mens eigenlijk mee bezig? Heer Jezus, de hartenkenner, die zei. Eerst het Koninkrijk van God. Ja, en dat is het probleem. Krijgt bij ons soms wel een plekje. Ja, als we ons een beetje ongerust voelen of een klein beetje aangeraakt zijn door een preek. We hebben ook wel eens gehad dat ik na een preek vreselijk bang was. Ik ben in een kast gekropen om de Heere te zoeken. Ja, het is al gauw weer overgegaan. Maar dat zijn bewegingen die dan niet doorwerken. Hè? Ja. Van de tijd van Johannes de Doper tot nu toe wordt het Koninkrijk der Hemelen geweld aangedaan. Wat is nou het geweld? Waarom wordt het woord geweld gebruikt als het gaat over deze bewegingen? Omdat je niet koud en lauw kunt blijven onder het woord van God. Omdat het woord je gegrepen heeft. Omdat je weet dat je een onsterfelijke ziel hebt waar niet zomaar mee door kan sutteren in je leven, maar dat er iets gebeuren moet. En dat je een schuld hebt, huizenhoog, waarvan je af moet, waarvan je verlost moet worden. Dat er een breuk is tussen God en je ziel die opgelost moet worden. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten wij doen? Ja, dat hè, die beweging. Die vraag. Er komt een opstaan. Een zoeken, een bidden. De Heer Jezus noemt dat ook zo, hè. Die zegt, kloppen, bidden, roepen. Zoeken. Ja. Dat is de beweging. En dan kun je dus bij jezelf nagaan of je tot die geweldigers behoort. Omdat het Koninkrijk van God je heeft aangesproken. Omdat je gezien hebt wat een rijkdommen er liggen in Christus. Kun je door in beweging komen. Niet alleen vanwege je schuld dat je zegt er moet wat gebeuren. Maar ik moet dat hebben. Dat moet ik hebben. Dat moet ik hebben. Wat hij heeft, dat moet ik hebben. Ja. Dan komt er een beweging. Dan zeggen we niet, nou ja, dan zal de Heer het wel een keer geven. Of mocht het een keer gebeuren. Ik moet het hebben. Nee, want dat is anders verloren. En het is toch een tijd. En elke tijd komt een einde. Dus ik moet het hebben. Er komt een ijveren. Hè? Een onrust die niet tot rust gebracht kan worden tenzij je het ontvangen hebt wat je graag wilt hebben. Je gaat uit naar. En daarom geeft de Heer Jezus wel een mooi beeld, waar als hij zegt, klopt en u zal open gedaan worden, zoekt en gij zult vinden, bid en u zal gegeven worden. We worden aan het werk gezet. Niet om het koninkrijk op te richten, nog eens een keer. Maar om er binnen te mogen gaan. Het is er al, dat koninkrijk. Geliefde gemeente. Er is vrede met God. Er is vergeving van zonden. Er is eeuwig leven. Er is een offer dat eeuwigheidswaarde heeft. Dat is er. Dat hoeven wij niet te bereiken. Dat heeft de held gedaan, Jezus Christus. Het is zijn tijd. Zalig is hij, zegt de Heere dan ook nog eens tegen Johannes, die aan mij niet zal geërgerd worden. Het is negatief uitgedrukt, dat betekent die juist het van mij moet hebben. Van mijn werk. van mijn persoon. Die zegt, Heere, wat u nou hebt, dat wil ik hebben. Wat u nou bent, zo wil ik zijn. Dat je dat krijgt in je leven. Wat u hebt verworven, die heerlijke goederen. O, geef het mij. Schenk het mij uit genade. Dat, hè. Ja, dat. Tijd van Christus, de tijd dat het koninkrijk wordt opgericht. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En daarom bekeer ons, bekeert u tot dat koninkrijk. Wend u naar mij toe en wordt behouden alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Oude Testament, ja, nou dat was het ook al zo. Die oproep, hè? Net als in het Nieuwe Testament. Maar dan komt de koning zelf. Zie je hem niet in de kerk? Ja, u kijkt naar mij natuurlijk, maar zie je de koning niet in de kerk? De Heer Jezus. Hij is het die tot ons komt. De koning zelf, hè? Ja. Dus hij komt heel dichtbij, je kunt hem aanraken. Nabij u is het woord van God. Komt naar ons toe. Als er een beweging moest komen van mij naar de hemel toe, maar de hemel, daar is die beweging begonnen. Ja, in de hemel is de beweging naar de aarde begonnen. Ik had het net over die opstand in de hemel. Maar daar is ook de zaligheid begonnen. Het voornemen om zalig te maken. Gods raadsbesluiten zijn daar gemaakt. Daar heeft Christus zich bereid verklaard om te komen en te betalen. Ja, dat mag allemaal gepredikt worden. Hoe deel ik daarin? Het is enkel genade, dat is ook zo. Je deelt daarin om Gods welbehagen, waar we zo van gaan zingen. Maar ook in de weg van het eenvoudige vragen, roepen, bidden, kloppen. Ja? Dat is de weg. En daar kunnen we heel wat voorbeelden van geven in de Bijbel. In het Nieuwe Testament. Dat is de weg. En daarom zegt de Heer Jezus. Strijd om in te gaan door de enge poort. Dat is ook weer zo'n gelijkenis. De Heer Jezus heeft veel gelijkenissen verteld. Maar ook als hij zo'n enkel zinnetje zei, was dat ook een gelijkenis. Dat is het beeld van de vier poorten, hè? De vier poorten. Ja? De eerste poort zijn we allemaal al doorgegaan. De geboortepoort. Zijn we allemaal doorgegaan. En door die geboortepoort kom je op een bepaalde weg terecht die leidt naar de tweede poort. De hellepoort. Ja, de hellepoort. Die geboortepoort, die plaatst mij dus op de brede weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die die poort vinden, zegt de Heer Jezus, die bij die poort komen en binnengaan. Er is dus na die eerste poort niks gebeurd. Ze zijn op die brede weg gebleven. Een weg waarop je jezelf kunt blijven. Waar je niet hoeft te rekenen met God en zijn gebod, of met je naaste, zelf koning zijn. Ja, dat is de brede weg. Genieten. Geen zorgen maken over morgen, want ja, waarom zou je dat doen? Genieten van elke dag. Pluk de dag. Dat is de brede weg. Kan ook op een godsdienstige manier, hè? Ja. De brede weg lopen ook heel veel revo's. Ja. Ja, want je moet een andere poort door. Wat is die derde poort dan? Dat is de zogenaamde enge poort. De poort van de wedergeboorte. Daar roept de Heer Jezus toe op. Ga in door de enge poort. En als je dat zegt, dan zit er dus drang achter. Het moet, dat kan dus ook. Kan ook, ja, want dan zal de Heer Jezus die zeggen. Kan ook. levenden zijn er al. Zoveel door die poort naar binnen gegaan. Wie zijn er naar binnen gegaan? De geweldigers. Ja. De geweldigers. De kloppers, de zoekers, de bidders, de vragers, de worstelaars. Zij zijn naar binnen gegaan. En u, bent u al naar binnen gegaan? Ja, waarom wordt die poort een eng genoemd? Die is niet eng hoor, in die zin, als die brede poort aan het eind van de brede weg, dat is een enge poort. Maar de enge poort betekent, in tegenstelling tot die brede weg, op dat smalle pad, en daar leer je rekening houden met een ander. Hij moet wassen, ik moet minder worden. Daar leer je vragen naar Gods wil. Wat wilt gij dat ik doen zal? Daar leer je zelfverloochening. Strijden tegen de zonde. Verlaten van deze wereld. Het zoeken van beheren. Ja, dat gaat allemaal tegen onze natuur in. En daarom is die weg ook smal genoemd. Ja, want we zitten allemaal met die natuur, hè. We wilden een beetje gemakkelijker, breder die weg. Ja, wat eenvoudiger, hè, dat je niet zo moeilijk. Nou ja, nou ja. We zitten er allemaal een beetje in. Als Christen en de Christenreis een ander paadje inslaat, nou, je weet waar die terechtgekomen is. In kasteel wanhoop. Of reus wanhoop bedoel ik. Nou, die lus je rauw hoor. Die reus. Kom je terecht, hè? Nou, hij was op het smalle pad. Ja, dat kan dus wel gebeuren. Ja, ja. Niet dat je van bekeerd onbekeerd wordt. Ja, maar je kan dwalen. Daarbij op slot verreken ook nog een schaaf voor, hè? Die dwalen soms, ja. Maar eenmaal op dat smalle pad, dat loopt altijd goed af. Want die komt bij die vierde poort terecht. De hemelpoort. Ja, de hemelpoort. Dat is het koninkrijk der hemelen in optima forma. Waar geen leed, geen dreiging, geen gevecht, geen strijd, geen traan meer zal zijn. Ja. Dan kom je zeker. Omdat de prijs is betaald door de koning. Die die weg geëffend heeft, ja. Ingaan door de enge poort, dat is klein worden voor God, erkennen wie je bent. Capituleren, tegenstand opgeven, eenvoudig zeggen, Heere, hier ben ik, red mij, want ik ben een verloren mens. Ja, en toch, weet je, die smalle weg, hè. Het kan er soms ook zo heel goed zijn. Want je komt daar God ook tegen. En de Heer Jezus, ja, kom je op de brede weg niet tegen. Nee, de brede weg niet hoor. Maar op het smalle pad, daar kom je vertroostingen tegen. Ja, want het is niet zo, en dan moeten we het toch eventjes goed verduidelijken. Het kan wel eens een misverstand oproepen, dat je dus je hele leven lang aan het strijden en het zoeken bent, en dat je onzeker bent, en helemaal aan het eind, dan kom je er pas achter of je binnen bent of niet. Dan wordt pas bepaald of je binnen mag gaan of niet. Nee, zo is het ook niet hoor. Het is niet als op school, dat je dan aan het eind van de school een examen moet doen. En dat je dan pas hoort of je geslaagd bent, ja of nee. Het koninkrijk van God, het garandeert dat u er komt. De koning garandeert dat, omdat hij betaald heeft. Daarom. Maar het is wel zo, dat je bij dat kloppen, hè, aan de hemelpoort, nu al open gedaan wordt. En bij het zoeken van de Heer, dat je die nu al vindt. En bij bidden dat hij nu antwoord geeft. dat is de tijd van Christus. Mooi, hè? De tijd van Christus. Hij voedt zijn schapen, zijn lammeren. Hij leidt ze, hij bestuurt ze, hij regeert ze. Hij troost ze, hij is bij ze. Ja, altijd? Nee, was maar waar. Maar het is wel zo. Ja, het is wel zo. Daarom is het zo goed op die smalle weg. Daar kom je hem tegen. Daar kun je rust vinden voor je ziel. De strijd van het bestaan of van de worstelingen die je hebt met jezelf. Toch? Ja, dan kan een mens worstelen met zichzelf, hè. Gisteren het artikel gelezen van die organist, hè. Die is ook homo. Ja, een hele worsteling. Is dat een strijd? Nou, doe er maar niet raar over, hoor. Dat is een vreselijke strijd. Die hebben echt troost nodig. Kracht. Ja, nou, en dat geeft de Heer op het smalle pad. Geeft hij dat? Ja. Hij zet je niet neer. Hij zegt niet, oh jij. Nee. Hij geeft daar alles wat je nodig hebt. De een heeft dit en de ander heeft dat, hoor. Ze hebben allemaal de hulp en de zaligheid en de vergeving en de liefde van God nodig. Allemaal. Maar ze kunnen geen van allen voor God bestaan. Geen van allen. Van nature. Ze hebben allemaal de troost van het bloed nodig. Dat reinigt van alle zonden. Ja. En de geest die andere begeerten ook geeft, die er tevoren niet waren. Een begeerte naar God. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel en dorst mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar de levende God. Wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Die, hè, die begeerte, ja. Ja, dus. Ja, dat is dan, dat strijden, dat wordt bekroond. Aan het eind ook, hè? Ja, maar zeker ook onderweg. Geloof dat maar. En dan, ja, wat is ook een taak van zo'n geweldiger? Ja, ik kan er wel een poosje doorgaan, hoor, maar even nog twee dingen. Taak van zo'n geweldiger is ook vasthouden aan het woord, hè? Ja, hier aan vasthouden. Vasthouden. De Bijbel is echt iets om aan vast te houden. Om daarop te steunen. Om het aan je hart te drukken en te zeggen, dit is uw woord. Ja. Een geweldiger. Dat is iemand die niet zonder het woord kan. Nee, hij kan absoluut niet zonder een preek. Hij kan niet zonder een kerkgang. Nee, zo zit hij in elkaar. Hij kan niet zonder gebed. Hij kan niet zonder het woord. Daar leert hij op vertrouwen, op bouwen, aan vasthouden aan dat woord. Dat is een troost en druk hem toegelegd. Ja. En dat gebeurt dus op het smalle pad. Ja, daar heb je een gids, een lamp voor de voet, een licht op je pad. Dat is het woord van God. En wat worden er een aanslag gepleegd tegen dat woord van God, hè? De wetenschap en de techniek, die hebben toch eigenlijk wel heel wat ellende en twijfel gezaaid in deze wereld. Zodat studenten uit de Revo-kringen en uit onze kringen, die dan niet zo vast in de schoenen staan, op de universiteiten heen en weer geslingerd worden en komen tot een afscheid van de kerk soms, hè? Ja. Zogenaamd overtuigd door de wetenschap. Maar de wetenschap overtuigt niet, hoor. Het woord, hè? Gods woord, dat overtuigt een mens. Dan kun je zeggen, ik weet het zeker, want God heeft het gezegd en de Heilige Geest getuigt het. Ja. De wetenschap geeft geen zekerheid. Wel, nee, het zijn goochelaars allemaal. Goochelen met miljoenen jaren. ja. Vasthouden aan het woord, dat is niet ouderwet. Nou ja, laat het maar ouderwet zijn dan. Wees dan maar ouderwets. Niet meegaan met de tijd, hoor. Niet denken van, kan zus zijn, kan zo zijn. Wat bedoelt de Bijbel eigenlijk? Kan ook heel anders bedoeld zijn. Al die dingen meer, die flauwekul die je vandaag de dag hebt. Om aan het woord, om het woord van God te ondergraven. Om de vastheid weg te nemen. Een geweldiger die zegt, blijf van dat woord af. Ja, dat zegt een geweldiger. Dit is Gods woord. Een geweldiger. Ten slotte is ook iemand die niet alleen vast kan houden en vol kan houden, maar ook aanhouden in het gebed. En dan vind ik de geschiedenis van de Canaanese vrouw altijd zo'n prachtige geschiedenis. De Canaanese vrouw. Dat is zo'n geweldige. Ja, het was een gewoon vrouwtje. De discipelen zeiden, stuur er toch weg. Dat mens met te roepen op de straat. Ja. Ze had een kind. En die was ziek. En daarvoor ging ze naar de Heere. Maar ze ging naar de Heere omdat hij de koning was. Daarin kun je zien dat het een geweldige was. Een geweldige in het koninkrijk der hemelen. Ze had het niet over Jezus alleen. Maar ze had het over Jezus, gij zoon van David. De koning dus, de beloofde. Ze had de koning nodig. Ja, ze hebben de koning allemaal zo nodig. Ontferm u mijner. Mooi hè. Ze zei niet dat ze rechten had. Nee, die verlies je allemaal. Genade nooit. Nee, dat verlies je nooit. Maar rechten wel. Ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En dan antwoordt de Heer Jezus niet, hè. Ja, hij is niet doof, dus dat is wel erg, hè. Dat is wel wat voor die vrouw geweest, natuurlijk. Ja. Ik heb ook wel eens iemand gehad, ja. Ja, ik zag ook wel eens iemand, die moest de dominee even spreken. Die stond aan de uitgang van de kerk, daar kwam de dominee aan, hoor. Dominee, mag ik u even... ik bel me van de week weer op. En hij liep zo door, hè. Ja, dan denk je, oeh, dan voel je je ook staan. Ja. Dan ben je beledigd. Ja, dan zou je zo naar huis gaan. Bij beledigd. Is die vrouw beledigd? Als de Heer Jezus niks zegt. En als de discipel ook nog eens hoort zeggen van, laat die vrouw toch gaan, want ze roept ons na. En dan dat woord van de Heer Jezus. Ik ben eigenlijk alleen voor Israël gekomen. De verloren schapen van het huis van Israël. Nou, die vrouw was ook niet doof. Dus die hoort dat ook. Nou, dan zou je toch naar huis gaan. Beledigd, gekrenkt in je trots. Je vraagt aan de Heere wat. Ja, die geweldige, deze geweldhebster, laat ik het zo maar zeggen, hè, die geweldige vechtster om het koninkrijk van God, die wist dat ze geen rechten had. Ze wist wel dat ze een koning had. Ja, dat is mooi, hè? Ze wist wel dat ze een koning had. De zoon van David. De beloofde. Dus, ze laat zich niet wegsturen. Ze valt voor hem neer, want er staat ze aanbad hem. Nou, dat doe je op je knieën. Dus, kon Jezus niet verder. Heere, help mij. En dan weer zo'n antwoord. Het is niet gepast om het brood van de kinderen af te nemen en dat voor de honden neer te gooien. Nou zeg. De Heer Jezus weet al wat hij doet. Maar zo op het eerste gezicht denk je, wie zegt dat nou tegen zo'n arme vrouw? Dat ze een hond is. Ik zou het niet nemen, hoor. Zou het niet nemen bij geen hond? Maar ja, wonderlijk, hè? Waar krijgt die vrouw dat geloof dan vandaan? Nou ja, waar ze dat vandaan krijgt. Ze gelooft in de Christus en daarom word je ook vindingrijk. Je houdt aan. En je krijgt verstand om voor God verder te gaan en te blijven vragen. Niet met een kwaad en rood hoofd naar huis te gaan, te zeggen, hij wil niet. Maar Heere, zegt ze, ja Heere. Maar de hondjes eten toch ook van de kruimels die er vallen van de tafel van... Van de tafel vallen, kinderen die knoeien, er valt van alles nog wat op de grond. En de honden zijn er zo bij. Zie, en dan zegt Jezus. O vrouw, groot is uw geloof. Uw geschiede gelijk gij wilt. En dat is het. Je wordt van wil veranderd. Je wilt zalig worden. God bedoelen. Zonder zonde zijn. Rein zijn. Volmaakt. Van de zonde af. En dat aanhouden, dat brengt je dan zover. Dat de Heer zegt, u geschieden gelijk gij wilt. Jacob vocht ook. Streed bij de engel. Met de Heer. Ja, vechten met God, tegen God, dat verlies je altijd. Maar om God, nee, dat win je altijd. Dan geeft God zich gewonnen. Zalig als je zo'n geweldenaar mag zijn. Je neemt het koninkrijk van God in, hoor. Dat garandeert de Heere zelf. Amen.